En nu Ralf Moorman.
Hans vraagt, zijn er inmiddels betrouwbare testen op de markt voor het meten van voedsel over gevoeligheden of allergieën? Ralf, weet jij daar wat over?
Ja, als je internet bekijkt, dan zie je dat best wel wat instanties en labs dat claimen een beetje. Hè. Dat is natuurlijk ook marketing. Maar goed, heel vaak gaat het om indicaties krijgen. En er zijn allerlei soorten voedselovergevoeligheden die er bestaan. En je kunt echt een auto-immuunreactie hebben op bijvoorbeeld gluten. Dat noem je glutenintolerantie of de andere naam celiakie. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een test waarbij je in het bloed antistoffen kunt zien, maar ook met een biopt van de darm, dat je kunt kijken of de darm aangetast is hierdoor. No. Ook zelfs die is niet 100% waterdicht. Dan hebben we echte allergieën. Hè, dat je eet een garnaal, je krijgt een rijke rode nek. Dat is, heb je het over de IgE-waarde. Mm-hmm. Die zou je kunnen meten in het bloed. Maar je kunt hem ook bijvoorbeeld testen met krasjes op de huid. Dat heb je misschien ook wel eens van gehoord. Bij ziekenhuizen bepaalde allergieën natuurlijk gecheckt worden. En dat is niet alleen voor voeding natuurlijk. Voor allerlei dingen kun je allergisch zijn. Maar er zijn ook heel veel van die sluimerende overgevoeligheden. En de laatste jaren hebben we ook op het gebied van gluten hebben we de term glutensensitiviteit. Is geboren, dat je geen celiakie hebt, maar toch niet goed tegen gluten kan. En het gaat niet om sporen daarvan, maar echt om grotere hoeveelheden. He, dat zijn wat nieuwe reacties die we zien. Ook daarnaast heb je ook verteringsproblemen die er bestaan. Dat dus intoleranties, die zijn veel breder. We kennen ook lactose-intolerantie, waarbij je dus ook het lactose niet goed kunt verteren, omdat je geen lactase hebt. Ook dat is niet echt een harde test. Hè? Want veel mensen hebben gewoon tekort aan dat enzym en maken wel iets aan. Hè? Dus dat is meer in de praktijk herkenbaar. En dan zijn er nog allerlei testen op de markt gebracht waarbij je de IgG-waardes gaat bepalen. En dat is ook eigenlijk een immuunreactie die je ziet. Met name wanneer het thema lekkende darm heb je vast wel behandeld hier in de show. Hè, waarbij de darmwand wat doorlaatbaar wordt door allerlei door slechte vertering in ieder geval. En een samenloop van allerlei dingen. Dan komen er stoffen buiten de darm die ook nog reactie uit kunnen lokken. Omdat ze eigenlijk niet optimaal verteerd zijn. En normaal gesproken komt er bijvoorbeeld 1 aminozuur buiten de darm of 2 maximaal. Maar dan is de darmwand zo doorlaatbaar, dan komen er 2 of 3 aan elkaar. En het immuunsysteem denkt van hallo, dit klopt niet. We gaan hier eventjes op reageren. Dat noem je de IgG-waarde.
Okay.
En die IgG-waarde, dan kun je testen voor heel verschillende voedingsmiddelen. Dan krijg je zo'n lijst uiteindelijk met misschien wel 50 of 60 verschillende voedingsmiddelen. En dan staat dan 1 kruisje achter of 2 of 3. Dat krijg ik veel op consulten mensen dat gedaan hebben. Mm-hmm. Ja, en in feite reageer je dan vaak op, als je lekkende darmsyndroom hebt, op wel 20 dingen soms.
Ja,
en dan kun je denken van dit ga ik allemaal elimineren. Ja, maar goed, dan elimineer je zoveel, dan ben je hele voeding, ben je eigenlijk niet meer gevarieerd aan het maken.
Nee.
En in feite de oorzaak hieronder is dan lekkende darm. Er wordt dan te veel gefocust op de stoffen, de voedingsmiddelen waarbij de IgG uitgelokt wordt. Maar de oplossing is niet die voedingsmiddelen weren. Dat is de darmwand beter krijgen.
Ja.
Dus zorgen dat de vertering beter wordt. Zorgen dat je darmflora beter op orde is. En dat je geen dingen eet die de darmwand aantasten. En de voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als je glutensensitief bent, kan gluten de darmwand aantasten. Maar goed, er zijn ook heel veel andere dingen die de darmwand aan kunnen tasten. Hè? Die antinutriënten waar je het over hebt.
Die als je die buitensporig veel eet, hè, denk ik.
Ja, precies. En alleen er worden heel vaak harde uitspraken gedaan met die testen. Maar je kunt het eigenlijk als indicatie zien. En ik zeg ook vaak van ja, probeer het vooral ook met eliminatietesten en provocatie.
Ja,
dus
precies.
Dingen even niet eten.
Ja.
Vervolgens wel weer eten. En kijk of je verschil voelt of
provocatie,
merkt.
Provocatie extra veel eten? Nee, dat lijkt me niet.
Nee, maar dat doen ze soms ook wel.
Okay.
Als je echt zeker wil weten, dan is het contrast wordt dan wel eens getest. Wordt ook wel eens in, en natuurlijk bij de heftigere dingen, ook in ziekenhuissituaties wordt het gedaan. Maar goed, je zult zelf ook kunnen testen wanneer je iets even niet eet, het gaat beter. En vervolgens eet je het weer en je merkt verschil.
Ja,
dat het weer terugvalt, dan weet je ook al genoeg eigenlijk.
Ja. En wat vind je van die DNA-testen die her en der op internet te zien zijn, zoals 23andMe?
Ja, ik zie ze nu verschijnen. Ik heb zelf best wel wat artsenseminars gedaan. En ook een lab uit waar het een beetje begonnen is in Luxemburg. En ik vind zelf heel interessant, vind ik het, om te kijken of je aan je genen kunt zien welke voeding misschien wel goed bij jou past. Maar ook dit is weer indicatie. En daar gaat natuurlijk weer een verdienmodel bovenop komen, waardoor er te harde uitspraken gedaan worden. Ik denk zelf dat het nog een beetje in de kinderschoenen staat.
Ja, dus komt de genen tot uiting? Dat is de vraag, hè? De epigenetica.
Ja, inderdaad ook. Ja.
Zeker.
En de vraag is ook in hoeverre dat betrouwbaar is. Want ik weet niet of de uitkomsten altijd exact hetzelfde zullen zijn als je dat bij 2 of 3 verschillende instellingen of bedrijven laat onderzoeken.
Nee, is het ook. En natuurlijk epigenetica, als je kunt zien op welke gene aan of uit staat, is op zich wel interessant. Hè, maar goed, even van je leefstijl en wat er allemaal gebeurt in je leven. Ja, verandert er nog van alles aan dat spel tussen die genen en die de epigenetica. Ja.
En die sensitiviteit voor bijvoorbeeld gluten of voor andere voedingsmiddelen, hoe vaak zou dat nou kunnen voorkomen, denk jij?
Ja, daar worden allerlei wetenschappelijke testen nu ook mee gedaan. Hè? Dan hebben ze het over tussen de 4% en 7% die geen celiakie heeft, maar wel duidelijke klachten heeft na het eten van grotere hoeveelheden gluten, zoals broodmaaltijden, pastamaaltijden, die daarop reageren. Maar dan hebben ze wel criteria gesteld waarbij je behoorlijke klachten moet hebben. Ik vermoed zelf dat het een stuk meer is, waarbij de klachten wat milder zijn.
Dus misschien 10% dan van de mensen.
Nou, ik werk daar heel veel jaren mee. En natuurlijk, het lastige is, ik ben natuurlijk geen... In mijn praktijk is het niet een doorsnee van de samenleving. In mijn praktijk komen mensen met ontstekingsgerelateerde klachten, vermoeidheidsklachten. En die zijn een beetje op zoek naar iets waarbij de arts niks kan vinden. En dan gebruik ik toch heel vaak die eliminatietesten van gluten, waarbij er toch mooie dingen uitkomen. En dan zou ik zelfs durven zeggen bij mij, 50% van mensen die ontstekingsklachten hebben, die hebben hier baat bij.
Wat is dan heel berucht? Is dat het inderdaad brood? Want daar zitten die gluten dus heel veel in. Zeg je dan van, eet een tijdje lang geen brood meer?
Brood en pasta maaltijden. Dat zijn de grote hoeveelheden die je binnenkrijgt. Niet een beetje bindmiddel of die kleine hoeveelheden, dat is problematisch bij celiakie. Mm-hmm. Bij die sensitiviteit gaat het meer om grotere hoeveelheden.
Oké, duidelijk. Heb je nog een aanvulling, Jukla?
Ik vond het grappig. Jij zegt van die doorlaatbare darmen. En dat was dus heel lang, hebben artsen gezegd dat onzin is. Absoluut onzin, niet bewezen.
Okay.
En nu, sinds 3 jaar, is het dan wel bewezen. En nu is het opeens geen onzin meer. Ja, dat vind ik zo grappig. Hè? Hoe de medische wereld in één klap gewoon kan omdraaien.
Ja, maar wat ik nooit hoor is excuses aan ons. Want we zijn behoorlijk afgekraakt door dit soort mensen. Hè? Mensen als Jugglen en ik. En vervolgens blijkt het dan toch aangetoond te zijn. Dan wordt het aangenomen alsof ze het zelf verzonnen hebben. En niet in de van woorden onze, sorry, jullie hadden toch gelijk.
Ja. Nee, dat
zou wel eens een keer fijn zijn. Hè?
Ja.
Ja, ja, wat dat betreft doen we een hoop voorwerk.
Ja. Ja,
en dat is eigenlijk een fantastische rol. Want daardoor wordt opgepakt en dan gaan ze het onderzoeken.
Precies, dus de resultaat is inderdaad top.
Ja, absoluut. Ja.
Maar je weet gewoon, als je weer veel weerstand krijgt, dan dat is het logisch als je iets roept wat een ander niet roept. Ja. En waarbij die ander denkt van, goh, misschien dat ik nou wel al jarenlang iets verkeerd geroepen heb.
Ja,
dat is niet leuk.
Ik vind dat wel jammer als mensen met heel veel status, of die denken, ik heb heel veel status. Bijvoorbeeld een arts die dat kan uitstralen van bepaalde arrogantie, dat helemaal neerhaalt van dat is volledige onzin. Dat vind ik soms heel jammer. In plaats van dat hij zegt van, ik weet daar niet zoveel van. Het zou misschien kunnen, op dit moment, ik heb er niet over gehoord, maar zoiets.
Ja, dat vind ik hele mooie mensen die dat kunnen.
Ja.
Ja, veel artsen zijn ook heel terughoudend hoor. Ze zijn bang dat ze status verliezen. Hmm. Dus zijn ze nergens meer echt open in. Hè? Dus
ja, maar goed, je gaat ook niet aan een protocol lopen ze iets lopen veranderen. Dat durf je
natuurlijk
ook
niet. Dat mag ook niet.
Dus ik snap het ook wel een beetje. Ja, maar ga dan niet zeggen dat het compleet onzin is.
Nee, precies.
Ja.
Okay. Nou, namens Hans, dank je wel voor het antwoord op deze vragen.